Met name dus in 2 Petrus 3 wordt achteraf gezegd dat hemelen en aarde, kortom dat de wereld, die toen was, en er staat niet bij wanneer dat was, met het water van de vloed, de grote vloed bedekt zijnde, vergaan is. Daarna wordt er gesproken in vers 7 van 2 Petrus 3 over: maar de hemelen die nu zijn en de aarde, maar dat zijn de hemelen die er waren in de dagen van Petrus reeds, maar ook in de dagen van Mozes en verder terug, die hemelen dus die genoemd worden in Genesis 1 in verband met God maakt het uitspansel, en het uitspansel wordt genoemd de hemel. Die hemelen en deze aarde, dat droge land wat op de derde dag van Genesis 1 oprees uit de wateren, die hemelen en die aarde worden of zijn door hetzelfde woord, dat is dat woord waaruit eenmaal hemel en aarde geschapen werden, van overlang, maar door datzelfde woord van God worden hemel en aarde bewaard als een schat. Dat wil zeggen, God houdt die hemelen en aarde in stand. Ze worden bewaard alsof het een schat was. Ze worden ten vuren, voor het vuur bewaard, tegen of tot de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Zeg maar, tot aan de jongste dag aan toe. En ook dat is hier niet nieuw, want hoewel de wetenschappelijke gedachte heel lang geweest is dat de schepping, de wereld, de natuur als zodanig in balans was, dat wil zeggen stabiel was, moet ik u zeggen dat dat nooit het geval is geweest, maar het is God die niet alleen gezorgd heeft voor het ontstaan van de wereld, dat staat in Colossens 1, niet alleen voor het ontstaan van de wereld heeft hij gezorgd, maar hij zorgt ook voor het bestaan. Er staat: alle dingen bestaan tezamen door hem. En tezamen bestaan is één woord dat wij niet kennen, maar het Afrikaans wel, hè? Samenstaan heet dat. Waarbij het geheel als geheel ook inderdaad in stand blijft, om zo te zeggen. Maar God zelf doet dat, houdt die wereld in stand. Het is door zijn kracht dat het zaakje stabiel is. Vroeger dacht men dat de banen van de planeten en sterren eventueel, dat die stabiele banen waren. Het gevolg was dat men niet kon berekenen hoe ze dan waren, want het leek kwam elke keer weer wat anders uit. Later kwam men erachter dat het inderdaad onstabiel is en dat die banen helemaal niet vast liggen. En daarna is dus de vraag, maar hoe komt het dan dat zaakje toch maar rustig zo blijft door, laten we zeggen, draaien? En er is maar één antwoord op. God houdt het in stand. Tot aan de jongste dag aan toe. De aarde gaat nog wel een jaartje of duizend mee. In elk geval, dat is een hele geruststelling voor sommigen. Toen maar. Nee, hoe dat met Nederland is, daar geef ik geen garantie op, maar... maar de wereld als zodanig wel. Het zal duidelijk zijn dat het verband tussen het toekomstige vergaan van hemel en aarde met het vergaan van de wereld door water in het verleden, dat die twee dingen bij elkaar horen, omdat wij leven in die wereld tussen die twee gebeurtenissen. Hierna, dat wil zeggen, na de jongste dag, daarvan lezen wij, nou ja, over de jongste dag lezen wij in Openbaring 20, de oude aarde en hemelen weken weg, enzovoorts, hè, vloden weg, en voor hen is geen plaats meer gevonden, en daarna ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, enzovoorts. Dat is de toekomst, hierna, na deze wereld komt er nog wat. Maar het hele punt is dat voor deze wereld was er ook wat. Dat wil zeggen, we hebben in de Bijbel van doen met een oude wereld die door water vergaan is. Dat wil zeggen, niet door de duivel, sommigen lezen niet goed, luisteren niet goed, hè. Niet door de duivel die het verwoest heeft, maar door God die er een oordeel over gebracht heeft. over een gevallen wereld. Door water, dat wil zeggen niet definitief. En uit dat water is de wereld ingericht, hersteld tot wat hij nu is. Dat is de betekenis van het woord restitutie. Herstel, daarom heet dit restitutieleer. Niet theorie alsjeblieft, want het is geen theorie. We hebben het niet uitgedacht en daarna er bijbelteksten bij gezocht. We hebben het geconcludeerd uit de Bijbel, daar staat het in. Dat is niet een theorie, dat is leer. Evolutie, dat is een theorie. Die hebben mensen bedacht. En daarna er iets bij gezocht om het acceptabel te maken, om het te verkopen vooral. Want ja, je moet er toch op een of andere manier wijzer van worden. Financieel bedoel ik dan uiteraard. Ik leg het deze keer maar uit, hè. Maar dit zijn dingen, ja, die staan gewoon in de Bijbel. Dat is leer, restitutie, leer. Een oude wereld vergaan door water. Dan hebben we de tegenwoordige wereld en dan krijgen we nog de toekomende wereld bij elkaar. Zijn dat drie verschillende fasen en daar spreekt de Bijbel ook over. Want waarom denkt u dat het zo is dat opstanding, redding, verlossing, heel de Bijbel door strijk en zet als vaste gewoonte plaatsvindt op, bij het aanbreken van de derde dag? Dat is een vast beginsel. Heb je dat nog? Nog eens een noemen? En hoe komt het dat het vandaag mis zit? Dat het vandaag fout is? Omdat het gisteren fout gegaan is. Dat is ook heel de Bijbel door zo. Wat er ook fout gaat, er wordt altijd naar het verleden gekeken, daar komt het vandaan. Het eenvoudigste voorbeeld is trouwens dat van het zuurdeesem. Dat is verzuurd deeg van de vorige dag. En de zonde in de wereld is niet geïntroduceerd door Adam. De zonde in de mensenwereld, maar dat is de adamitische wereld, is ingekomen via Adam, de eerste adamiet, om zo te zeggen. Dat is wat de Bijbel leert. Maar toen Adam gezet werd, homo erectus gezet, opgericht werd, de mens is opgericht, dat weet u. Toen deze mensheid werd opgericht, werd hij gezet in een gevallen wereld, een zondige wereld. Daarom plantte de Heer een hof in Eden, want de aarde was geen hof. En daarom moest Adam de hof bouwen, want de rest van de wereld was een wildernis. Een wildernis die in de Bijbel nogal eens voorkomt in de geschiedenis en in de profetieën enzovoort. Symboliek, inderdaad, ja. Maar het is zo, omdat de wereld nou eenmaal zo is. Het is een chaos. Ik zeg altijd, als je er niks aan doet, wordt het of een woestijn in de zin van, er wil niks meer groeien, of er groeit helemaal dicht. Dan krijg je een oerwoud. En in beide gevallen kun je er niet in wonen. Dat is de wereld. In mijn tuin was het ook. Totdat iemand er zich over ontfermde, maar voor vriendelijk dank. Maar goed. Zo gaat dat in de... Dat is de natuur. Dat is niet omdat de mens hem verziekt, zoals ze ons proberen wijs te maken. Woestijnen zijn niet door de mens veroorzaakt, net zo min als de oerwouden. De mens is degene die er eventueel orde in brengt. Maar daarna moet hij het onderhouden. Dat was de opdracht aan Adam ook. Was het letterlijk? Ongetwijfeld. Was het overdrachtelijk? Was het geestelijk? Symbolisch? Jazeker. Nou en of. Is het hem gelukt, Adam? Nee, maar dat was te verwachten. De hof bouwen en te bewaken. Bewaren, bewaken. Was het dan een vijand? Ja, niet alleen buiten, maar zelfs in de hof. Dat is de situatie van de wereld waarin Adam gezet werd. En ik weet wel dat sommige mensen het niet willen begrijpen en dan wordt het ook lastig om het uit te leggen. Maar er staat heus dat de mens sterfelijk is tot de aardbodem wederkeert, omdat hij daaruit genomen is. Dan zegt u, er was straf op de zonde. Dan zeg ik, nee, dat is de zonde. Dat is niet alleen maar, dat is niet maar straf, dat is gevolg van de zonde, omdat het de zonde is. Als zonde betekent namelijk dat het mis is. Dat is niet raak, weet u wel. Errol Garner heeft een mooi lied daarover geschreven. Mist hij. En inderdaad, hij mist. Ken u het nu? Mooi lied hoor. Errol Garner had er ook niet voor geleerd, maar een geweldige pianist en componist. Hè? Maar goed, het was inderdaad helemaal mis. We lezen trouwens dat Adam wellicht in leven had kunnen blijven, maar dan had hij wel moeten eten van de boom des levens, zodat je ziet dat hij in zichzelf sterfelijk was. En dat hij een speciaal voedsel nodig had om leven vast te kunnen houden. Zo is het met ons nog, want de boom des levens, want daar hebben we het over, is symboliek. Was hij letterlijk? Jazeker wel. Was het overdrachtelijk? Jazeker wel, want de boom des levens tegenover de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het nieuwe verbond tegenover het oude verbond. En voor de historici onder u en de theologen onder u, verbondstheologie, ben ik het vroegste tegengekomen in het Jodendom, want daar wordt geleerd dat de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads samengroeien op één en dezelfde wortel. Hè? Over concessies doen gesproken. Over de vraag welke boom stond er in het midden van de hof. Dat hangt er vanaf wat je zelf als het midden wil zien. En het midden in de Bijbel, symboliek. In de Bijbel, het midden in de Bijbel is de plaats van de troon, van de heerschappij. Daar draait alles om. Was het de boom der kennis des goeds en des kwaads of de boom des levens? Volgens de Joden allebei heb je het compromis. Nou, dat is verbondstheologie. De boom der kennis is wet. Boom des levens is genade en we plaatsen beide op één en dezelfde stam. Maar zo is het uiteraard niet. Hè? Het zijn twee verschillende dingen. Nou goed. Maar symboliek. Letterlijk, jazeker, maar het bewijst inderdaad in wat voor wereld Adam terecht was gekomen. En het bewijst ook dat het hele verlossingsplan, inclusief wet en genade, een oude verbond, een nieuw verbond, al ingericht was voordat Adam maar neergezet werd. Er was een hof, er stonden die twee bomen, het was voor de zondeval van Adam. En als je het niet geloven wil, zeg je gewoon, nou dat is symboliek, dat is niet echt waar. En dan zeg ik, oké, verklaar me de symboliek dan. Niemand doet dat ooit. Al die lui die roepen, het was niet letterlijk, maar het was alleen overdrachtelijk, hebben geen verklaring. Wie? Bertex? Oh, Weyrup. Ja, oeverloos over wat het allemaal zou betekenen. Maar waarom kwam die man dan niet tot geloof in de Heer Jezus als de Messias? Waarom werd die man woest? Om niet te zeggen hysterisch, toen iemand hem zei. Maar meneer Weyrup, begrijpt u, het is toch zo dat deze dingen dan allemaal wijzen op Jezus van Nazareth als de Messias. En hij greep zijn Bijbel en smeet hem in de hoek van de kamer. Dat is historisch. Dat heb ik van iemand die het meemaakte. We moesten van de Bijbel afblijven dan. Want die mocht vooral niet leiden tot Jezus. Joodse symboliek, ons wijzen naar Christus. Vergeet het maar rustig, het is net andersom. Zie? En ook daar ook Weyrup trok de letterlijkheid van de Bijbel in twijfel, vreemd genoeg, als orthodoxe Jood. Ik ken ongelovige Joden die de Bijbel historisch als betrouwbaar rekenen. Die zeggen gewoon, het is net een historisch boek als alle andere historische overleveringen onder de volkeren. Waarom zou het niet meetellen als we geschiedenis bestuderen? Zie. En juist daar waar men het plaatst in een godsdienstig, een religieus, een wettisch kader, daar raakt men zijn Bijbel kwijt. Zo niet linksom, dan rechtsom. Dat is wat er gebeurt. En dus weet men niet. Willens is dit hun onbekend. We schrijven een artikel over het ontstaan van deze wereld, de oorsprong van de aardlagen, en de vloed van Noach, een hele zonvloedgeologie, zulke dikke pillen van Morris en Witkomp en van Ouweneel, maar goed, die hoef ik niet apart te noemen, want die heeft overal over geschreven. En alles weer herroepen, dus dat maakt allemaal niet uit. Hè. Het bewijst alleen maar dat men zich niet houdt aan de Bijbel, maar andere dingen nastreeft. Hoe, wat, dat weet ik niet. Zie? Maar men zou zich aan de Bijbel houden. Dan hoeft men die dingen ook niet te herroepen, enzovoorts. En dan kan men ook openlijk spreken over waar ik het nu onder andere over heb. En wat bekend staat als restitutieleer. Dat is wat de Bijbel leert. Een oude wereld. Die vergaan is door water. En we leren dat op school. Ik heb dat op school geleerd. De oude wereld, die vergaan is door water. Nou ja, het was grotendeels ijs waar het Nederland betrof in ieder geval. Maar ijs is voor zover ik weet water. Dat, ja, dat moesten we ook leren. Is dat wetenschap? Nee, dat is techniek. Hè? Je koelt het zaakje af en dan wordt het hard. En dan noem je het ijs. Toch of niet? Kun je soms nuttig gebruiken. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. En als je aan de zonvloedgeologen vraagt, dat zijn die lui die beweren dat de aardlagen ontstaan zijn door de zonvloed, van Noach bedoel ik, hè. Dat zijn zonvloedgeologen. Als je dan vraagt, wanneer is volgens jullie die vloed van Noach geweest, wat zeggen ze dan? Hè? Dan moeten ze de Bijbelse tijdrekening oprekken, want anders krijgen ze het niet kloppend. En dan doen ze nog de Bijbel geweld aan. Dan nemen ze een toevlucht tot een bijzonder slechte vertaling van het Oude Testament, die bekend staat als Septuaginta. Nee, zuster, dat is een heel slechte, heel slechte en incomplete vertaling van het Oude Testament uit het Hebreeuws naar het Grieks. Van een jaartje of 100, iets langer geloof ik, voor onze jaartelling. Die we weliswaar nodig hebben om te weten welke Griekse woorden de vertaling zijn van welke Hebreeuwse woorden. Daar heb je een Septuaginta voor nodig. Maar als vertaling is het een hele slechte. En daar staan andere getalswaarden in enzovoort. En die heeft men nodig om het verhaal dan kloppend te krijgen. Want die vloed van Noach moet ongeveer geweest zijn in de dagen van de laatste, zeg men, laatste ijstijd. Dus zeg ik, bingo. Dat is niet de vloed van Noach, die was 3.500 jaar voor Christus of zoiets. He? Nou, ik weet dat mijn hoofd zo gauw niet. He? Doet er niet. 2.500, 2.500, 2.300 zoveel jaar voor Christus. Maar die ijstijd, dat was een vloed. Het was niet overal ijs, maar in ieder geval in een bepaald deel van Europa wel. Maar het is water, precies. Dat is het oordeel geweest over die oude wereld. Ik heb er niet de minste moeite mee, hoor. En van de ene dag op de andere heb ik geleerd op school, die ijstijd. Want ik leerde heus geen restitutie leren op school. Hè? Van de ene op de andere dag. Want ze vonden de mammoeten met hun voedsel nog in de bek. Ze hadden niet eens de tijd gehad om het door te slikken. Ze zijn zo in één klap ingevroren geworden. Hè? Enzovoorts. Ga dan maar. Dat klopt precies, maar dat is niet de vloed van Noach. En of de aardlagen ontstaan zijn door die vloed, ja, dat weet ik ook niet. Misschien wel. Maakt het u wat uit? Ja, als je aardlagen nodig hebt om daaruit de evolutie, uit de vondsten in die aardlagen, evolutie te moeten bewijzen enzovoort. En tijdrekeningen te moeten kunnen maken en dat soort dingen meer. Maar je hebt er allemaal niks aan. En de Bijbel is inderdaad niet bedoeld voor de geologie, blijkbaar, want daar vind je niks over. Maar over de geschiedenis van de mensheid wel. Waarbij een Adam, een mens, geplaatst werd in een zondige wereld met de opdracht om die wereld tot God te brengen. Waar was dat voor nodig? Omdat het een zondige wereld was. Dan zegt u, maar het is niet tot heerlijkheid van God dat hij die zondige wereld maakte in Genesis 1 in die 6 dagen. Dan zeg ik, precies, dat is ook wat de Bijbel zegt. Dus wat de Heer Jezus zegt aan het eind van zijn aardse loopbaan, dan bidt hij tot God in het bijzijn van zijn discipelen en zegt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, niet eer ik mens werd. Eer de wereld was, welke wereld? Deze wereld uiteraard. Heb je dat nog? God legde zijn heerlijkheid af. Waarom? Omdat het te meer verheerlijkt zou worden. Om zijn wezen te demonstreren. Om verlossing tot stand te brengen. Want God was de wereld met zich verzoenende. In Christus, zegt 2 Korinthe 5. Maar Christus wordt in dat verband beschreven als de laatste Adam. En Adam wordt beschreven als degene, als een voorbeeld van degene die komen zou. En als je in Adam niet Christus herkent in Genesis 1, dan wordt het hoog tijd om dat een keer te zien. Want de Bijbel zelf zegt dat dat zo is. En die mens naar Gods beeld en gelijkenis was niet die eerste Adam, is de laatste Adam. Ik ga meteen maar even door. Ben nou bezig? Wat lezen wij over de Heer Jezus Christus? Na zijn opstanding, nooit daarvoor. Na zijn opstanding, wie is hij? Nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods, Hebreeën 1, vers 3. En is hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Dat was hij op aarde niet, want er staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Niettemin een mens, naar het vlees uit het zaad van David. Zie daar de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Want dat is wat hij is. En het wordt menigmaal herhaald, ook daarna in de brieven enzovoort. Hè? Het beeld Gods. En naar zijn beeld zouden wij als gelovigen in gedaante veranderd worden. En het beeld van God zoon gelijkvormig worden, Romein 8 bijvoorbeeld. En nog zo wat schriftplaatsen uiteraard. Zie? Die eerste Adam was het niet. Maar die laatste. Als je dan Genesis 1 en 2 leest, dan lees je meteen over de Heer Jezus Christus, de laatste Adam die komen zou, inderdaad om een hof te bouwen en te bewaren, de aarde te onderwerpen en daarover te heersen, en dat zal hij doen. Binnenkort. Nooit opgevallen dat die eerste Adam werd geplaatst in een hof. En toen de Heer Jezus definitief en officieel en voor de volle 100% zijn functie innam van de laatste Adam, in zijn opstanding uit de dood, waar vond men hem toen? In de hof. En wie kwam je daar tegen? Een vrouw. Geschiedenis herhaalt zich, dat is niet voor niks. Is nog steeds symboliek uiteraard. Want die hof is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus dat gevestigd zal worden en dat hier op aarde nog steeds gevestigd moet worden. Maar niet zolang de Heer zich verbergt uiteraard. Dat komt pas in zijn wederkomst. Dan zal hij zijn koninkrijk bouwen en zullen wij daar uiteraard in betrokken zijn. Zie? Kijk, dat is bijbelse symboliek, maar waarom hoor je die mensen daar nooit over? Dat zal ik u vertellen, het is hen willens onbekend. Het komt hen niet uit. Wij willen zo nodig hier op aarde zelf een koninkrijkje maken. En het bouwwerk hebben we afgeschaft, we hebben er een mozaïek van gemaakt, we hebben het plat neergelegd. Ik geloof dat het advies een advies was van Wim Kan. Die zei, als je hoog wil klimmen op de maatschappelijke ladder, kun je die het beste plat neerleggen. En wat men dan doet, legt het plat neer en heeft ervan gemaakt dat wij een beetje deze aarde schoon moeten zien te houden en corvée-diensten moeten verrichten. En al dat soort dingen meer voor het milieu. En dat staat al in de Bijbel, want we moeten de hof bouwen en bewaren. Dan wel, we moeten de aarde onderwerpen en daarover heersen. En dat soort dingen meer. Wat een dwaasheid. Adam kon het niet, u kan het niet, ik kan het niet. En tot troost mag ik eraan toevoegen, wij hoeven het ook niet. Hij zal dat doen. En die eerste is een beeld van de laatste. En zoals gezegd, als er geen eerste is, is er geen laatste. Want heus, de Heer is de lijfelijke afstammeling, maar bovendien ook de officiële erfgenaam van de beloften en opdrachten aan Adam gedaan. Dat wil zeggen, erfgenaam van de titel. En dat is dus zijn titel. Zoon des mensen. Zoon van Adam. Degene die de vervulling zou brengen, vanuit het Oude Testament gezien, van al de beloften Gods, die inderdaad, schreef Paulus aan Timotheus, in Christus, aan Timotheus, aan de Corinthiërs, nou ik weet niet meer, zo gauw, die, al die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Waarna Johannes zegt, je kan hem net zo goed noemen, het woord Gods. Omdat heel dat woord Gods in hem gestalte krijgt. Daar zou men bij blijven. En begrijpen dat wij leven in een wereld waarin God een werk doet. Dat wij dat werk niet kennen is onze eigen schuld. Dat we het niet begrijpen ook, want dan vraag je gewoon aan de Heer om wijsheid. En daarna hou je met je Bijbel bezig. En niet met Darwin. Of meer van dat soort onzin. Het woord van God namelijk. Nou goed. Wanneer men onder de zon zoekt naar antwoorden op wat wij beschouwen als belangrijke levensvragen, zegt de prediker dat je daar geen antwoord op krijgt. Dan wel, het antwoord is in alle opzichten negatief. De wereld in zichzelf kent geen doel. Het is trouwens een dwaze vraag. Als het immers allemaal vanzelf ontstaan zou zijn, waar haal je dan die domme idee vandaan dat het een doel zou hebben? Wie bepaalt dat dan? Nou ja, dan maken wij er wat van. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Het heeft weliswaar geen doel, maar wij stellen ons een doel. En daar onderhandelt men over. Los van de normen en waarden, los van het woord van God enzovoort. Wij willen niet weten hoe het echt zit, wij maken de dienst zelf al uit. En wij bouwen aan de toekomst en al dat soort grootspraak meer. Megalomanie, dat uitgevonden is door de duivel hoogst persoonlijk. Dat is de wereld waarin wij leven. En wij die geloven, ik kan het ook niet helpen, wij die geloven worden inderdaad, zoals we zojuist min of meer gezongen hebben, wij worden geroepen om uit te gaan buiten de legerplaats, buiten deze wereld, uit de toekomende eeuw, dat is de wil van God namelijk, opdat we nu met hem smaadheid zouden dragen. Christus zelf is de verachte in deze wereld. En de ellende is dat vele gelovigen aan die verachting meedoen. En bezig zijn hem te verachten. Zijn woord terzijde te stellen of op zijn minst te leggen naast woorden van, wat moet ik zeggen? Van idioten die beweren het is allemaal vanzelf ontstaan, dan zal ik je vertellen hoe. En dat noemen ze dan een grote denker. Of een groot wetenschapper. Toen nou toch. Wij hebben het profetisch woord, zei Petrus. dat zeer vast is. En als Paulus, maar het is niet zo lang geleden dat wij daarover gesproken hebben, hier in het harde, als Paulus verzeild raakt tussen de filosofen, de wijzen van zijn dagen in Athene, dat waren nog eens geleerden, wees hij ze allemaal terecht en zei, je komt in de buurt, maar je zit ernaast. Het gaat niet om onze wijze van leven, nog links of rechts, nog epicureïs, nog stoïcijns. Maar het gaat erom dat God de mens uit één bloed het ganse geslacht van de mensheid gemaakt heeft. Bloed van een aap schijnt het. Ja, ik denk altijd, hoe zouden die lui zich daar uitkletsen? Nou zo dus, hè. God heeft uit één bloed, Adam. God heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensheid gemaakt, de Adamitische mens namelijk. En de bedoeling van die mens is dat hij God zoekt. Toen zei iemand, maar er staat in de Bijbel, er is niemand die God zoekt. Dan zeg ik, nee, maar er staat wel in de Bijbel dat men, als men wijsheid zoekt, als men die vroeg zoekt, zal men die vinden. En daarna staat er in de Bijbel waar je dan terechtkomt. Als je wijsheid vindt. Toch? Bij Christus die ons geworden is, 1 Korinthe 1. Die Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Een heiligmaking. Een rechtvaardigmaking. Enzovoort. Daar kom je dan uit. En ook alleen bij hem. Dat is wat Paulus op een andere plaats schrijft aan de Colossenzen. Dat is in Colossenzen hoofdstuk 2. Waar hij spreekt over Christus, vers 2 en dan vers 3. In wie, in de welke, al de schatten en niet vele onzekerheden, twijfels, vermoedens, in wie al de schatten, want het is een rijkdom, der wijsheid en der kennis, voor zover dat twee dingen zijn, verborgen zijn. Nee, ik loop hier de hele tijd met een stapel A4'tjes rond. Met allemaal schriftplaatsen waarin gesproken wordt over wetenschap. Alle schriftplaatsen waarin gesproken wordt over gnosis. Alle wetenschap, alle schriftplaatsen waar gesproken wordt over wijsheid. Alle schriftplaatsen waar het woord kennis staat. Alle schriftplaatsen waar staat wij weten of iets van die naad. Of gij weet, of weet gij niet dat. En dat soort dingen. En ik heb ze u bespaard, want ja. Hoe dan ook, wij worden geacht te weten. Maar de al de schatten der wijsheid en der kennis zijn verborgen in Christus. En dus schrijft Paulus aan de Filippenzen, want het was een paar bladzijden eerder, in Filippenzen 3 vers 10. Hij schrijft daar, ik heb alles wat ik van huis uit en van nature naar het vlees mee had, heb ik schade en drek gerekend. Paulus heeft de reputatie een groot geleerde geweest te zijn. Ik bestrijd dat niet, ik geloof dat dat zo is. Nee, voordat hij bekeerd werd bedoel ik, al. Hè? Maar hij zegt, ik heb het alles om Christus wil schade geacht. Verlies gerekend. Het stond mij in de weg. Vergis u niet, deze geleerde man heeft vele jaren nodig gehad, nadat de Heer zich aan hem had geopenbaard, heeft vele jaren nodig gehad om alsnog zijn Bijbel overnieuw te bestuderen. De Heer heeft hem wat laten zien op de berg in Arabië. Toch, daar staat het toch in Galaten, dat het zo was. En Paulus moest terug naar huis, naar zijn moeder zeg ik altijd. Terug naar af om thuis zijn huiswerk over te doen. En pas jaren later was er een Jozef bijgenaamd Barnabas die hem eens opzocht en eens keek hoe het ermee ging. En die zich toen over hem ontfermde en optrad als zijn mentor en hem introduceerde in de gemeente en in het zendingswerk uiteraard. Maar goed, waar het maar over gaat is, hij heeft er eerst mee af moeten rekenen. Hij heeft het los moeten laten. En dat is wel wat anders dan andersom. Dat wil zeggen, beginnen bij de Bijbel en bij Bijbelstudie en dan gaan studeren en dan je Bijbel kwijtraken. Nee, ik ga geen namen meer noemen. Maar dat is wat er gebeurt. En dat is waar ik me over opwind, waar ik boos over ben, al jaren trouwens. En waar ik verdriet van heb. Waar ik alleen maar uit kan schreven, waarom gaat dat zo? Wat is er mis dat iemand zijn Bijbel kwijtraakt? Het woord van God, terwijl de Heer beloofd heeft ons te zullen vasthouden. Hoe kan het, als je toch bidt tot de Heer, geef mij wijsheid. Als je bidt tot de Heer, bewaar mij voor de duisternis, want je hebt het beloofd in je woord. Waarom gebeurt het dan niet? En ga mij niet vertellen dat het ligt aan de Heer of dat de persoon in kwestie geen cursus, efficiënt bidden gevolgd heeft. Er is iets fundamenteels waardoor men kiest voor de wereld, voor erkenning in de wereld, voor aanzien, voor macht, voor geld misschien ook wel, weet ik veel. En de Heer wegredeneert. En straks staat men dan voor hem. En ook dat is men blijkbaar kwijt. Ik denk dat dus al die predikanten werkelijk geloofden dat ze straks aan de Heer verantwoording moeten afleggen, zouden ze wel een andere boodschap prediken. Ik ben het bloedserieus. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het tragisch. En ik vraag me af hoe de Heer daarop reageren zal. Dan. Want ik weet dat het geen populaire boodschap is. Maar uitdrukkingen als vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God zijn uitdrukkingen die gericht worden aan gelovige mensen. Zoek hem maar op. Want onze God is een verterend vuur. Ja, de Hebreeënbrief, zuster, precies. Aan gelovigen geschreven. Aan hen die de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben enzovoort staat er. Een wedergeboren mensen. Die zich alsnog van de waarheid afkeren. En waarom? Ja, die het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht hebben. Er staat er allemaal zulke uitdrukkingen. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt. Voor de televisie gebeurt dat. Daar kijken wij naar. Zie, dat bedoel ik. En men noemt het evangelisch. Ik ben evangelisch. Al was ik de enige nog. Ik herinner me, niet dat het iets te doen, maar ik herinner mij dat in de tijd de Evangelische Alliantie werd opgericht met als credo, wij geloven alleen in het gezag van de Bijbel, het gezag van de Bijbel alleen. Onder alle omstandigheden. Dat is al lang niet meer zo. Men is het kwijt. En anderen hebben zich van de uitdrukking meester gemaakt en noemen zich evangelisch en ze zijn het op geen enkele manier. Zie je? Men heeft het ons afgenomen. En men probeert ons een Bijbel af te nemen. Dat woord van God. Maar niettemin, vraag het aan de Heer. En zeg: Heer, ik weet het niet meer. U hebt beloofd in uw woord. Als wij het niet weten dat we naar u kunnen gaan, laat u het mij zien. Uit uw woord, want zo zou u dat doen. Het zal je verbazen wat je dan allemaal vindt. Ik ben het serieus. Ik weet het zeker. En niet alleen omdat het in de Bijbel staat. Maar het heeft consequenties. In Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Natuurlijk weet ik dat wij die niet, zolang we hier zijn, ten volle kunnen bevatten. Maar die tijd komt nog. Maar we zijn wel geroepen om ons vat. Want wij zouden bevatten, wij zijn vaten. We zijn geroepen om ons te laten vullen met zijn woord. En daarmee met zijn wijsheid. En daarmee met zijn schat. Die we dan weliswaar hebben in aarden vaten. Dat gaat voorbij, maar die schat niet. En dat woord van God, dat water, verandert in wijn. Nieuw, eeuwig leven. En dan zeggen we niet meer, wij twijfelen, wij weten het niet, wij moeten het nog eens nazoeken. We hebben 10 manieren om Genesis 1 te lezen. Dan zeggen we gewoon, wij weten wat wij gehoord hebben. Uit het woord van God. Doch God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. Ik zal geen namen noemen, maar ik was jaren terug in een zeer bekend evangelisch tijdschrift, de vragenrubriek. En degene die de vragen beantwoordde, wist geen antwoord op de vraag. Althans, dat denk ik. En hij zei, maar er staat in de Bijbel wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Hetgeen God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Punt, volgende vraag. Maar in de Bijbel staat erachter, door God heeft het ons geopenbaard. God heeft het ons geopenbaard. Dan kunnen we het wel gemist hebben. Zeg dan dat je het niet weet. Maar moeilijker wordt het als je het ooit wist en het hebt ingeruild voor de wetenschap. En de Bijbel zegt, het is onmogelijk zulke mensen opnieuw te bekeren, te brengen tot bekering. Te vernieuwen tot bekering. En ik vrees dat het inderdaad zo is. Niettemin, het is nooit te laat om tot de Heer te gaan. Het is nooit te laat, ook voor een gelovige niet, om alsnog naar de Heer te gaan. En te zeggen, Heer, wat ik dan ook mee heb gekregen, ik acht het schade en drek om uwentwil. Ik wil u leren kennen. Leeft u uw leven in mij? Omdat ik eventueel ook kan beantwoorden aan de opdracht. Gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie. In plaats van discussieer over Darwin. Kolossenzen 2, vers 8. Zie toe. Men is er zelf verantwoordelijk voor. Zie toe, dat niemand u als roof vervoeren, al was het ook een engel des lichts staat bij een andere gelegenheid. En u weet wie die engel des lichts is. Zie toe, dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie. Het is de enige keer dat het woord in de Bijbel staat naast de filosofen in Handelingen 17. Door de filosofie Maar daarna noemt Paulus het ijdele verleiding, ijdele misleiding, ledige, doelloze, onnuttige, academische verleiding naar de overlevering der mensen, menselijke traditie. Naar de eerste beginselen der wereld. Dat komt voort uit menselijke filosofie. Uiteindelijk gaat het over wet, want eerste beginsel der wereld in de Bijbel is een synoniem voor wet. En dat is een synoniem voor religie, godsdienst. En niet naar Christus. En ik lees het zoals het staat. Het is of filosofie of Christus. Nou u weer. Of moet je dat dan lezen als filosofie is goed, zolang je maar bij Christus blijft of zoiets. Nee, filosofie per definitie leidt van Christus af. Filosofie wordt geacht antwoord te geven op levensvragen. Maar de Bijbel geeft die antwoorden. Daar moet je wezen. Bestaat er dan iets als Bijbelse filosofie? Dan zeg ik, ja, misschien wel, maar ik zou niet weten wat het verschil is. Wij lezen de Bijbel, wij onderzoeken de schriften, wij onderwerpen ons aan de schriften. Ik heb niet behoefte aan een woord voor filosofie of een woord voor wetenschap. Dat is toch niet wat anders? God openbaart zijn wijsheid, is de enige wijsheid die er is en in elk geval de hoogste. In hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En waar vinden we hem in de praktijk? Alleen in de Bijbel en niets dan de Bijbel. De waarheid en niets dan de waarheid. Toch? Meer heb je niet nodig. Waarom niet? Vers 9. Want in hem, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn, in hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. De volheid der Godheid krijgt gestalte in hem, nee, laat ik meteen zeggen, in die mens die het beeld Gods is. God drukt zich uit, drukt zijn onzienlijke wezen uit in de persoon en dus in het werk, want dat is in de praktijk hetzelfde, in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En hem komen wij tegen, heel de Bijbel door. In het begin schiep God hemel en aarde, later staat er dat het de Zoon was die de hemel en aarde geschapen heeft. Dat wil zeggen, daar ben je al bij de Heer Jezus Christus, op een of andere wijze. En als er staat, God zeide, daar zij licht, dan weten wij wie het licht der wereld is, en dat het gaat dus over de Heer Jezus Christus. God heeft van de beginnen gesproken van zijn Zoon, dan wel van het Lam dat voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld. Wegvertaald met grondlegging der wereld. Maar overal waar je de uitdrukking leest, dat is het Nieuwe Testament, grondlegging der wereld, staat er nederwerping der wereld. Dat is niet de schepping van de wereld, want nederwerping is in het algemeen iets negatiefs. Zoals Satan straks uit de hemel geworpen wordt. En als Satan uit de hemel geworpen wordt, heet het niet de schepping van Satan, het heet de nederwerping. Datzelfde woord. Schrift met schrift vergelijken. Je komt er vanzelf achter. Maar voordat die oude wereld werd nedergeworpen, had God zijn plan klaar. En dus staat de Christus, het Lam Gods, welke voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld. Het werk Gods, dat van voor de grondlegging der wereld af al volbracht was, staat er. Dat wil zeggen, stond vast en was in die zin planmatig voltooid. Dat is waar het over gaat. En in die wereld leven wij, waarin God zijn eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen, zo u wilt, gestalte geeft, dat wil zeggen uitvoert. En de vraag is of we meedoen of niet. En dat is de prediking van het evangelie. Onderwerpen we ons aan de Heer en zijn woord? Willen we hem dienen of de wetenschap? Willen we hem dienen of de vorst der duisternis? Want naar Bijbelse maatstaven, wetenschap dient alleen maar om het licht tegen te spreken. Om het licht tegen te houden. Om schaduwen, duisternis, schaduw des doods heet het, enzovoort, te bewerkstelligen. Toch? Dat is waar het over gaat. En u en ik, als we aan die duisternis ontkomen willen, wij zouden gaan tot hem die het licht der wereld is. En die ons zegt, ik heb lang geleden een wereld gemaakt. Ik heb die wereld ook geoordeeld. Per slot, iets als zondeval had al lang voor Adam plaats. Ik heb toch de duivel onder andere dan, hè? Ik heb die oude wereld geoordeeld door water, maar ik heb uit dat water de tegenwoordige gemaakt om ons nog een verlossingsplan uit te werken. Maar vergis je niet, ik heb het vroeger de wereld geoordeeld, zal het in de toekomst ook doen. En de vloed van Noach in de praktijk, de vloed van Noach, wat wij de zonvloed noemen meestal, de vloed van Noach in de praktijk is een beeld achteraf van een veel grotere vloed die eerder geweest was. En dat is ook de aanleiding voor de uitspraak van Gods wegen. Ik zal de aarde niet meer doen vergaan door water. En hij zei, hè? En hij voegde later aan toe, volgende keer is definitief. Door vuur, namelijk. En het beeld wordt nog een paar keer herhaald in de doortocht door de Schelfzee, en de doortocht door de Jordaan en dat soort aangelegenheden meer. Toch, hetzelfde beeld. Vandaar dat we zoveel schriftgedeelten hebben die spreken over de wateren. De diepe wateren, de afgronden en dat soort dingen meer. Waaruit men eventueel gered kan worden. Vandaar dat we in de Bijbel kennen Egypte als het voorbeeld van die oude wereld die door water vergaan is, maar die uit de wateren herrezen is tot wat het vandaag is. Dat is Egypte. Voordat het Israël in slavernij raakt in Egypte. Wat moet je anders in Egypte? Daar kun je alleen maar in slavernij raken. Dus die oude wereld die onder water had moeten zijn, maar die, weet u wel, elk jaar dan weer overstroomd werd door de Nijl en dan trok het water van de Nijl. En dan komt het land, werd het land als het ware opnieuw geboren. Dat herdachten de Egyptenaren dus ook in hun religie, in hun feesten enzovoort. Maar het is een beeld van deze oude wereld. Die hoort onder water en toch bestaat die nog voor een poosje, maar het zakt er vanzelf alweer een keer in. Hè? En als de Bijbel spreekt over de Egyptenaar, kun je erop rekenen dat het gaat over de god deze eeuw, namelijk de duivel. En Mozes sloeg weliswaar de Egyptenaar dood, maar het had toch niet het gewenste resultaat. Zoals de wet waar Mozes een beeld van was, bedoeld te strijden tegen de zonde, maar die overwinning kan niet behaald worden. Hebben we dit nog? En zo verder en zo verder. Dat is Egypte in de Bijbel. Het is Babel trouwens ook. En Jericho. De laatste plaats, laagst gelegen stad op aarde. Pak een beet bijna 400 meter beneden het normale Amsterdamse pijl. Zoals wij dat vroeger moesten leren enzovoort. Een stad die verwoest was geworden en die niet herbouwd mocht worden, maar hij werd toch herbouwd. Wil u dan nog? In de dagen van Jozua werd de stad verwoest. Het mocht niet herbouwd worden. Nou, de stad, als hij herbouwd zou worden, zou het zijn op de eerstgeboren zoon enzovoorts. Dan begrijpt u toch waar het over gaat. Het is een beeld van de oude wereld. Die wereld die in de afgrond verdwenen was, maar die toch hersteld is geworden. Maar op basis van de eerstgeboren zoon. Maar dat is Christus. Lees die geschiedenissen maar na. En keer op keer kom je dezelfde dingen tegen. Toen, ik stond erbij. Toen iemand aan mijn vader vroeg, maar waarom gelooft u in die restitutieleer? En, dus, en mijn vader dacht even na en zei, omdat ik anders van mijn Bijbel helemaal niks begrijp. En ik vond een raar antwoord. Als jongeman. En nu zeg ik precies hetzelfde. Met volle overtuiging. Dan begrijp je van je Bijbel dus helemaal niks. God werkt een plan uit. Niet om de afstammelingen van Adam te redden, maar Adam maakt deel uit van dat plan tot redding. Wij leven in een gevallen wereld. Hoe dat gegaan is, hoe die wereld hiervoor was, daar hebben we het nou niet over. Dat er een wereld was voor Adam en voor de vloed van Genesis 1 vers 2, dat is in de, ook in de Bijbel overduidelijk. En als een zogenaamde wetenschapper spreekt over duizend, zoveel duizenden jaren geleden, dat zou best kunnen. Hè? Als er weer eens een vondst gedaan werd van de mens van, weet ik, van botten van weet ik veel wat, van zoveel tienduizenden jaren oud. Dan haalde mijn vader zijn schouders op en zei, ja, er staat natuurlijk een serienummer op, hè. En, staat hier ook op, het ding hier. Een serienummer staat erop. Hè? Er staat een datum op. Daarom weten ze dat. Hij nam het absoluut niet serieus. En niet alleen hij niet. Je gelooft het woord van God of niet. Zie? En als je technisch wat nodig hebt, geweldig. Hoe de mens de vinger erbij kan leggen en het een en ander kan manipuleren. Zo ben ik de dag begonnen en ik zeg het weer en ik ben er nog steeds. Ik heb er groot respect voor, eerlijk waar. Maar ze moeten zich niet bemoeien met zaken die daaraan onttrekken. Als het filosofie wordt en het wordt het al gauw, dan komen we terecht in volkomen onzin. Men heeft het nodig omdat men de Bijbel aan de kant legt en men wil toch een compleet plaatje hebben. Waarom weet ik ook niet. Maar om het af te bakenen, om God niet toe te laten. Men wil een zo compleet mogelijk wereldbeeld, inclusief het ontstaan van de dingen en ook hoe het later zal aflopen enzovoorts, zodat God zelf daar geen ruimte in zou hebben. En degene die dan nog wetenschappelijk serieus genomen willen worden, die leren dan dat Bijbel en wetenschap zijn twee dingen die moet je naast elkaar houden, hebben met elkaar niks van doen, staan los van elkaar enzovoorts. Ik moet u zeggen, ja, dat is ook zo, maar het zijn appels en peren, het zijn dingen die met elkaar helemaal niks van doen hebben en die je of niet in één adem moet noemen of alleen als sendiadis. Als synoniem, ja. Ik bedoel, Bijbel is wetenschap en wetenschap is Bijbel en daarbuiten is niks. En al, wat er wel buiten is, dat heet niet wetenschap. U weet wat de Bijbel ervan zegt? Laatste tekst dan. Voor vandaag. In 1 Timotheus. O Timotheus. En u weet wat het O betekent, hè? En zelfs het noemen van de naam, dat was niet nodig, want er stond aan het begin van de brief al. O Timotheus, de man wordt hoogst persoonlijk aangesproken met grote nadruk. O Timotheus. 1 Timotheus 6, vers 20. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwt. Een afkeer hebbende van en niet discussierende met. Een afkeer hebbende van, dat wil zeggen dat hij zich moet afkeren van. Ik hoop dat ik dat vandaag voldoende gedaan heb, luidkeels. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk, ijdel roepen, leeg geschreeuw, ijdel krijsen, omroepen, van het ongoddelijk ijdel roepen. En daarna, ja, ik versprak me, maar daarna staat er nog iets. Want dan vraagt u zich af, wat is dat dan, dat ongoddelijk eigen roepen? Kunnen we zelf uitleggen of bepalen wat het is? Nee, het staat achter wat het is. Zo werkt het in de Bijbel. Als u gewend bent uw Bijbel te bestuderen, kent u dit soort structuren, herkent u deze formuleringen, hoezo ijdel roepen? Nou, net als er straks in Colossense, hoezo filosofie? Ijdele verleiding. Hoezo ijdel roepen? Wel, de tegenstellingen, tegenwerpingen, de tegenstelling, de tegenstand is het eigenlijk. Er wordt iets tegenovergesteld. Tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Natuurlijk. Als je er onderuit wil, zeg je, nou ja, je hebt wetenschappen, je hebt wetenschap, je hebt echte wetenschap, maar je hebt valselijk genaamde wetenschap. Ja, dat is dat hoofdstuk, zie wetenschapsleer, en dan maken ze dus onder elkaar uit wat wel wetenschappelijk is en wat niet wetenschappelijk. En die grenzen die worden continu verlegd, want er wordt constant aangetrokken, en dat is ook wetenschappelijk. Hè? Het is net zoiets als hermeneutiek. Hoe moet je de Bijbel uitleggen? Doe je via exegese. Hoe moet je exegetiseren? Via de hermeneutiek. Ga er maar aan staan. Hè? De regels aangaande de regels. En aan het werkelijke ding komt men niet toe. Zo gaat het met wetenschap ook. Maar ik lees dit vers als wat men in de wereld wetenschap noemt. Dat was in elk geval in die dagen van de Bijbel niet techniek. Die heeft men later pas gerubriceerd onder wetenschap. Het was filosofie. Wijsheid, wetenschap is kennis van onvergankelijke, vaststaande dingen. In die dagen, officieel, volgens de Griekse filosofie. Nou, dat is wetenschap. En alle wetenschap is naar Bijbelse maatstaven valse wetenschap. Dat wil zeggen, die wordt ten onrechte zo genoemd. Als men filosofisch is, als men dus een vriend is van de wijsheid, kortom, als men wijsheid begeert, waar komt men dan terecht? Bij Christus. Wij die al bij Christus zijn, weten dus wat wij begeren als wij wijs begeerten. Als wij wijs begeren, wijsheid begeren. Als wij, dat weet je toch? Filosofie is hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En als in hem alle wijsheid, alle schatten der wijsheid verborgen zijn, betekent het vanzelfsprekend dat alles wat in de wereld voor wijsheid, wijsbegeerte, filosofie moet doorgaan, per definitie ten onrechte zo genoemd wordt. Valselijk genaamde wetenschap, dat is wat het is. En wat zou je ermee doen? Er tegen strijden? Nee, zij strijden tegen ons. En wat doen wij? Wij draaien ons om. Volstrekt in overeenstemming met, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En ook volstrekt in overeenstemming met de variant, Christus heeft ons getrokken uit de duisternis, uit de onwetendheid. Want licht is wijsheid, als men wijs is, is men verlicht. Maar de wereld is in duisternis, daar is geen wijsheid. Geen wetenschap dus. Zie? Wij worden getrokken, zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wij zouden verkondigen de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En niet net doen alsof we in duisternis zijn. Of het licht een beetje schemerig zetten om niet al te veel op te vallen. Toch? Hebt een afkeer van het ongoddelijk ijdel roepen van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. En als je die laatste lui, die de wetenschap voorgevende, onder excuus dus van de wetenschap, van het geloof afgeweken zijn, als je die lui ondervraagt, Dan zeggen ze, ja, dat heb ik vroeger wel geschreven, maar dat geloof ik nou niet meer. Vroeger dacht ik dat het christendom en de christelijke leerstellingen, dat het een bouwwerk was waar je geen enkel steentje uit kon trekken. Want dan stort het in. Heb je dat? Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Zij zijn van het geloof, van het vertrouwen, geloofsvertrouwen, in het woord van God. En daarmee, in Christus, zij zijn ervan afgeweken. Met het excuus van de wetenschap. Waarom? Om wetenschappelijk serieus genomen te worden. Waar andersom? Verzin nog eens wat. Waar andersom? Om intelligent te schijnen. Nou, zo intelligent vind ik dat niet. Ik vind het slap. En dat is wat anders dan intelligent volgens mij. Maar vooruit. Wij zouden trouw zijn aan de Heer en zijn belofte. En vergis u niet hoeveel wij betekend hebben in ons leven. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is of wij getrouw geweest zijn als kinderen Gods, wanneer wij straks staan voor de rechterstoel van Christus. Want een goede dienstknecht, zegt mijn Bijbel, is een getrouwe dienstknecht. En de Heer zal tegen de goede dienstknecht zeggen, over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat is het enige wat telt. En als wij als kinderen Gods wijs zijn, wijsheid begeren, in verband met ons praktische leven, want wijsheid moet daarop betrekking hebben, op een of andere wijze. Dat hoort u aan het woord wijze nu al, op een of andere wijze. Wijsheid heeft betrekking op de wijze waarop wij leven enzovoorts. Als wij wijs willen zijn, houden we dat elk moment van de dag in gedachten. Wij zijn kinderen Gods. We zijn geroepen uit een duistere, onwetende wereld die vol is van zogenaamde wetenschap. Maar we zijn daaruit gehaald omdat het duisternis is, opdat we licht zouden ontvangen en daarin zouden wandelen. En vanuit die positie inderdaad de deugen van degene die ons licht is, zouden wij verkondigen. We hebben een woord voor de wereld. Zullen we hem danken? Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat licht, dat grote licht, waarmee u in onze harten geschenen hebt en ook wilt schijnen. Wij danken u dat wij ook inderdaad leren verstaan dat in u alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En leren verstaan dat al die zogenaamde wijsheid van de wereld die wereld niet brengt tot u. En dat zelfs al die tekenen die u gedaan hebt in de geschiedenis, degene aan wie die u die tekenen gedaan hebt, niet gebracht hebben tot u, zoals uw woord het zelf zegt. Maar we danken u dat wij ons door u mogen en kunnen laten onderwijzen. Dat u ons dat woord gegeven hebt, dat woord onze zaligheid, heel de schrift die ons wijs zou maken. Die ons zou onderwijzen in uw wegen die hoger zijn dan de onze en die ons uw gedachten zou openbaren, omdat deze dingen in onze gedachten nou eenmaal niet opklimmen. Maar we danken u, Vader, dat wij in dat licht mogen wandelen. En mogen weten en verstaan wat voor een wereld dat is waarin wij ooit geboren werden. Maar ook dat het onze wereld niet meer is nu wij ons hebben toevertrouwd aan uw woord en aan de rijkdom van uw genade. Omdat u ons deelgenoot gemaakt hebt nu reeds van een nieuwe schepping. Waarin geen duisternis zal zijn en waarin dat lam onze kaars is, onze lichtbron is. Wij danken u daarom dat we mogen leven in het licht van uw woord. En wij bidden u van ganser harte, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Voor die macht der duisternis, voor die God deze eeuw, voor de boze. Opdat we zouden wandelen in uw waarheid, als uw kinderen, als uw dienstknechten, en ondanks alles trouw aan wat u werkelijk ons geopenbaard hebt in dat eeuwige en levende woord van God. Wees u daarom ons nabij en bekrachtigt u ons met uw geest der genade, uw geest der wijsheid, opdat we mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en apart gezet hebt van deze goddeloze wereld. Amen.